Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midianitische priester, te weiden. En eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland. En zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: Mozes, Mozes! Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei: ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. En daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizieten, de Giewieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. En daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. En Mozes zei: maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En God antwoordde: ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd als je het volk uit Egypte hebt geleid. Dan zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei: stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen: wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem: ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. En ook zei hij tegen Mozes: zeg tegen hen: de Heer heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij heeft gezegd: zo wil ik voor altijd heten. Met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen en zeg tegen hen: de Heer, de God van uw voorouders, is aan mij verschenen. De God van Abraham, Isaac en Jacob heeft, en hij heeft gezegd: ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan. En ik heb naar jullie lot aangetrokken. En ik heb besloten om jullie uit de ellende in Egypte weg te halen en je naar een land te brengen dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizieten, Giewieten en Jebusieten. En je zult bij de oudsten van Israël gehoor vinden. En dan moet je samen met hen naar de koning van Egypte gaan. En zeg hem dat de Heer, de God van de Hebreeën, naar jullie toegekomen is. En vraag hem toestemming om 3 dagreizen ver de woestijn in te trekken. Om de Heer, jullie God, offers te brengen. Ik weet dat de koning jullie dat niet zal toestaan, tenzij hij daartoe met harde hand wordt gedwongen. En daarom zal ik met krachtige hand ingrijpen en Egypte straffen. Ik zal er wonderbaarlijke Nou, dan ben ik mijn tekst kwijt. Wonderbaarlijke daden verrichten. En dan zal hij jullie laten gaan. Ik zal ervoor zorgen dat de Egyptenaren jullie goedgezind zijn. Mijn volk zal niet met lege handen vertrekken. Alle vrouwen moeten aan hun buurvrouw en aan de vrouwen die bij hen in huis wonen, zilveren en gouden sieraden en ook kleren vragen. En die moeten jullie, je zonen en dochters, laten dragen. En zo zullen jullie de Egyptenaren beroven. Tot zover dit schriftwoord.
Na de preek zingen we... Eerst meditatieve muziek en daarna zingen we uit liedboek 2013, lied 542. Stel je even voor dat je nu de opdracht krijgt om naar huis te gaan, te pakken wat je dragen kunt, niet meer, niet minder. Volgende week gaan we op gebedsbivak met een aantal jongens en mannen. Dan gaat er nog een aanhanger van Hans mee, daar mogen nog spullen in, maar dat mag dus dit keer niet. Hans die krijgt ook de opdracht om naar huis te gaan en te pakken wat hij dragen kan. En dan ga je met z'n allen een onbekende tocht. Ik heb het niet georganiseerd. Ik zou niet weten of we links of rechts afgaan. Er zijn geen plaatsen georganiseerd. Er zijn geen restaurants gereserveerd. We gaan gewoon op weg. En je mag in je rugzakje meenemen wat je zelf kunt dragen. Niet meer en niet minder. Dat is een beetje het beeld. Ik ga niet vragen wat zou je meenemen en dergelijke, want na één dag lopen gooi je de helft al weg. Waarom? Omdat je het gewoon niet dragen kan, heel simpel. Maar ook omdat je denkt, nou ja, dat is van minder belang, ik gooi het maar weg. En uiteindelijk, zoals Ria, mijn oudste zoon, een keer terugkwam van een hele lange reis, bleek zijn rugzak leeg. Hij had alles weggegeven, alleen zijn rugzak had hij bewaard. Wat hij daar weer mee moest, wist ik ook niet, maar vooruit. Dit beeld. Neem wat je dragen kan en niet meer. Dat is wat ik een aantal keren per jaar doe. Een aantal van jullie kennen dat, die hebben het meegemaakt. We dragen alleen wat we dragen kunnen en we zorgen dat we met wat we dragen kunnen verder komen. Nou, dat heb ik van het voorjaar gedaan. Ria en ik iets luxer in de afgelopen vakantie. Maar in oktober hoop ik het weer te gaan doen. Waarom? Omdat ik... En dat ben ik me pas bewust geworden toen ik dit keer terugkwam in Almere. En ik begin maar met een persoonlijke ontboezeming. Dan weet je meteen waar mijn emotie zit op dat punt. Ik stik hier in Almere. Weet je, ik ben vorige week maandag, dus niet afgelopen maandag, maar de maandag daarvoor teruggekomen van vakantie. Natuurlijk hadden we allerlei dingen te regelen, dingen moesten aangevuld, caravan gerepareerd, weet ik wat allemaal. Maar het waren allemaal even zoveel excuses om maar niet aan het werk te hoeven. Om maar niet de telefoon te pakken, om maar niet op ziekenbezoek te gaan. Om maar niet, om maar niet, om maar niet. De eerste week ging voorbij en ik kon nog tegen mensen zeggen als ze vroegen, hey, ben je terug van vakantie? Ja, ik heb wat moeite met opstarten. De tweede week kwam, volle 7 dagen, het lukt me nog steeds niet, ik stik hier bijna. Toen ben ik me gaan afvragen, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat ik, als ik met mijn rugzakje over de bergen zwerf, of door het land hier, of waar dan ook, en op een grasveldje bivakkeer en daar een potje kook. En hoe kan het nou dat ik daar vrij ben? En dan hoef ik niet alleen te zijn. Sommigen van jullie weten dat, die zijn meegelopen. Ik hoef niet alleen te zijn. Maar dat ik daar vrij ben, dat ik daar met God kan praten, en dat het me hier niet lukt. Dat het me niet lukt als ik de kranten weer lees. Over de verdachte van de moord op Nicky Verstappen, die verdwenen is. Priesters in Pennsylvania, die niet alleen jongens en meisjes misbruiken, maar waarvan ook de hogere kerkleiding nog probeert om het toe te dekken. In de politiek, waar geld, ook in de christelijke politiek, waar geld belangrijker lijkt te zijn dan alle andere dingen. Mensen die je tegenkomt, ook hier alweer, maar ik heb wel weer een paar dagen hier in de kerk gewerkt. Mensen die ik hier tegenkom en die gewoon doodleuk zeggen van, ja maar joh, dat jij nog in God gelooft, de kerken lopen leeg, je bent één van de laatste. En dan denk ik bij mezelf, dan wil ik wel bidden. Tussen steen en metaal en op asfalt. Maar dat lukt me niet. Het lukt me niet, of nauwelijks, om komend van onder de derde den rechts, hier weer mijn knieën te buigen en met God te spreken. Waar bent u eigenlijk? Is het nou zo dat wij met z'n allen God ontkennen, dat er geen voedingsbodem meer is voor geloof? Maar je kunt je toch nauwelijks voorstellen dat God jou hier zou loslaten in deze wereld van steen en metaal. Ook hier moet God toch zijn? Of is dit onze woestijn? Weet je, Mozes, die, en dat viel mij op, misschien wil je je Bijbel er even bij pakken. Want er viel mij deze week iets op wat ik nog nooit eerder had gezien. Exodus 3, we gaan heel veel niet behandelen uit Exodus 3, maar Exodus 3, het tweede deel van het eerste vers. Al pak het hele eerste vers maar. Mozes was gewend gewoon de schapen en de geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midianitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Dit ontroert mij enorm. Weet je dat hier de complete levensgeschiedenis van Mozes staat? Het zijn niet zijn schapen. Het zijn de schapen van een priester van God. Hij weet niet wat hij ermee moet doen. Hij heeft God niet ontmoet totdat hij door zijn woestijn heen is. Welke malotige herder drijft nu schapen door de woestijn? Als je dat gaat nazoeken, heb ik gedaan, maar dat laat ik verder rusten. Dan moet hij de woestijn Paran door zijn gegaan. Nou, zoek dat eens op. Daar wil je geen schaap hebben in die hele woestijn Paran niet. Hoe idealistisch en prachtig we ook over het nomade bestaan kunnen denken. Nee, wat hier staat in Exodus 3 vers 1 is het complete verhaal van de man van God, Mozes. Hij is niet bezig met God. Hij is bezig met de schapen van zijn schoonvader. Ze zijn niet eens van hem. Maar wat doet hij? Hij gaat zijn hele woestijn door. En hij gaat die woestijn door om uiteindelijk bij de berg van God te komen, om God te ontmoeten. Dat was hem naar alle waarschijnlijkheid voor die tijd nog niet gelukt. Want hier begint het verhaal pas. Dat betekent dat ook die man van God, bezig met de schapen van een ander, God niet kende. Zijn Midianitische schoonvader had hem waarschijnlijk er wel over verteld. Maar wat moest hij ermee? Hij ging zijn eigen woestijn door. 40 jaar lang met de schapen en de geiten van een ander. Ik weet niet of jullie die tour kennen. De tour van de wandeling van de woestijn. Je kunt je hele leven doorgaan. En zoals een van ons kort geleden overleden, vlak voor zijn sterfbed, zei: het lijkt wel alsof ik een vrome jongen begin te worden. Nog één rivier. Waarom? Waarom wachten wij met de ontmoeting met God totdat we voor die laatste rivier staan? Wat zijn wij voor mensen dat wij een wereld bouwen waarin je niet met God kunt praten? Wij verzieken onszelf, daar kom ik aan het eind van de preek op terug. Wij verzieken onszelf met allerlei media, met beeldschermen, met geluid om ons heen. En op het moment dat de onrust van binnenkomt, van geloof ik nog wel? Nee, net is een onderzoek gekomen dat nog maar 16% van de Nederlanders gelooft in een levende God. 16%. De rest is afgehaakt. En de wereld van de kerk heeft hen daar alle reden voor gegeven, hoewel je de kerk nooit de schuld mag geven. Je mag de priesters niet de schuld geven, omdat jullie dat gedaan hebben, geloof ik niet meer in God, want God is liefde, wat zij gedaan hebben niet. En toch, wij leven in een wereld waar het spreken met God moeilijker en moeilijker en moeilijker wordt. Zou ik je willen uitdagen? Ik doe het om die reden bewust een aantal keren per jaar. Eén van jullie zei toen ik twee weken van Maassluis naar Maastricht was gelopen en toen een serie hield over Romeinen 8. Want ik had twee weken lang Romeinen 8 bestudeerd onderweg. 4 preken over gehouden. Toen zei één van jullie tegen mij: joh, kun jij niet vaker gaan wandelen? Dat was niet van je bent niet welkom hier, maar als jij terugkomt van een wandeling en je vertelt ons van Paulus, dan raakt ons dat. dan komt het over. Dan snappen wij opeens wat die goede man bedoelde. Hoe hij op al zijn wandelingen, want hij deed het meeste te voet, hoe hij met God heeft gesproken. Ik denk dan bij mezelf, als jullie de rest organiseren, ga ik morgen weer wandelen. Dat zal niet helemaal gaan, ben ik bang. Maar snap je wat ik bedoel? Wat de woestijn is, als ik je nou zou uitdagen van ga met me mee. Pak je rugzak. Je mag nog even oefenen wat je dragen kan. Als je een rugzak mee gaat sjouwen van 20 kilo, weet ik zeker, dat is veel te zwaar. Dat heb je niet nodig. Laat mij er dan uit mogen halen wat je niet nodig hebt. Ria en ik, wij liepen met pakweg 9 à 10 kilo op onze rug. En wij kwamen na 9 dagen weer terug bij onze caravan. En toen zaten er gewoon schone kleren in. Die hadden we helemaal niet nodig gehad. Er zaten nog niet opgegeten koekjes in. Er zaten van alles nog wat zat er nog in wat we nodeloos hadden meegesjouwd. We gingen elk met 2 liter water 's morgens op pad. Aan het eind van de dag hadden we zoveel gedronken. Maar de 2 liter water zat nog in de rugzak. Dat was helemaal niet nodig. Nodeloos meegesjouwd. De woestijn. Waarom komen we daar God tegen? Sterker nog, ik draai het om. Waarom kom jij God niet tegen tussen beton en metaal? Waarom kom ik God niet tegen in de gesprekken in de kerk? In de problemen en zorgen die we met elkaar delen. Ik zal het je vertellen. Ik kreeg een e-mail van iemand die jullie helemaal niet kennen, een heel andere gemeente, reageerde op een van die preken uit Romeinen 8. Dat was de preek uit Romeinen 8, de vierde van die serie. Die vertelde, ik kan niet meer in God geloven, want al jaren, ik ga geen persoonlijke informatie delen hoor, maar al jaren, 16 jaar lang, bid ik al om dit en dat en zus en zo. En nog steeds heeft God niets gezegd. 16 jaar lang. Dan denk ik bij mezelf, oké, nou is het dus mijn taak om terug te schrijven. Maar wat verwacht jij dan van God? Verwacht jij dan de dingen die de mensen je tegenwoordig wijsmaken, dat je vrede zult hebben? Dat je God zult kunnen zien in gezondheid, in welvaart, in welzijn, in al die dingen meer. Lieve mensen, je leeft in een woestijn waar de een sterft omdat een zielsverlangen niet wordt vervuld. De ander die sterft omdat hij geld tekort komt en het God verwijt. Een derde sterft omdat hij de priesters verwijt, dat ze van allerlei dingen doen. En ondertussen laten wij God los en verdwijnt God. Dat is onze woestijn. Terwijl God heeft gezegd, ook al ben je arm? Ik ben bij je. Ook al heb je zorg rond je kinderen, ik ben bij je. Ook al moet je tegen een heleboel opboksen in deze wereld, ik ben bij je. Ook al word je ziek, ik ben bij je. Ook al krijg je geen kinderen, ik ben bij je. Ook al, enzovoort. Dat is God, de God van de woestijn. De God van de woestijn, als je 20 kilometer hebt gelopen en de blaren op je zolen hebt, zegt niet, stop hier maar. Maar hij zegt, ik ben bij je. De God van de woestijn, als je dorst hebt, laat het niet regenen uit de hemel. Alsof jij er helemaal niets voor moet doen. De God van de woestijn zegt, ik ben bij je tot over de laatste rivier. Mozes heeft in dat eerste vers zijn hele leven al geleefd. Hij heeft zijn kampementen al gehad. Hij heeft de schapen van de goede herder al gehad. Hij heeft alles al gehad totdat hij als 80-jarige bij een gedenkwaardig beeld staat. Opeens ziet hij God. En God zegt tegen hem, doe je schoenen uit. De grond waarop je staat is heilige grond. Dat is niet, dan moet je er geen hekje omheen gaan zetten in de zin van dit is onze kerk en hier blijf je weg en wij doen dat hek op slot. Want zo is, dit is heilige grond. Nee, dat is niet heilige grond. Heilige grond is de grond waarop jij staat als God met je spreekt. Heilige grond is de grond waarop jij knielt in tranen omdat je niet weet hoe je God moet ontmoeten. En hij je opeens aan de schouders tikt en zegt, ik ben bij je. Ik laat je niet los. Dat is heilige grond. De heilige grond is die grond waar jij in Gods naam jouw voeten zet. En ik heb moeite met asfalt. Ik fiets van de een naar de ander, of ik wandel van de een naar de ander, of in de auto. Het verkeer word ik knettergek van. Iedereen wil als eerste bij het verkeerslicht zijn, om dan vervolgens als eerste te stoppen en als eerste ook weer met gierende banden weg te gaan. Ik snap dat niet. Ik kan daar niet bij. Ik kan niet bidden achter het stuur. Lukt me niet. Waarom dan wel als je wandelt? Omdat bij elke stap een gesprek met God is. Hij is erbij. Ik kan met hem praten. Hij antwoordt ook. Dat is wat Mozes ons hier leert. En dan zegt God tegen Mozes: Mozes, ik wil die mensen van mij gaan bevrijden. En Mozes ziet die bui hangen. Wil hij niet de vrijheid van de mensen? Oh, dat zal hij zeker weten, wel willen. Maar hij zegt eigenlijk tegen God: Heer, hoe kan ik ze dat leren? Ik moet ze meenemen naar de woestijn. Hoe kan ik ze dat ooit leren? Ze zullen me zien komen. Op wiens gezag moet ik dat doen? Op wiens gezag moet ik zeggen: de God van de vaderen, ze kennen u niet eens. Hoe haal ik het in mijn hoofd om mensen uit te nodigen? Neem wat je dragen kunt en kom met mij mee naar de woestijn. Dan zul je God ontmoeten. Ik ben bijna aan het eind van de preek. Hoe kan ik dat in mijn hoofd halen, vader, om dat te doen? Ze zullen me zien komen. Dan zal ik tegen ze moeten zeggen: ja, maar wat je niet dragen kunt, moet je thuis laten. Ja, en mijn iPad dan? Als je hem kunt dragen, mag je hem meenemen. Maar de meeste van ons kunnen een iPad helemaal niet dragen. Die raken verslaafd aan de internetporno. Of verslaafd aan de YouTube-kanalen. De meeste van ons kunnen een iPad helemaal niet dragen. Weet je hoe je dat kunt weten? De eerste vraag die je krijgt is: waar kan ik hem opladen? Nergens. Je kunt hem niet opladen. Een hele grappige anekdote van een aantal recruten in de tijd van de diensttijd. Die hadden allemaal een scheerapparaat meegenomen. Dat hadden ze toen, die moesten zich allemaal glad scheren. Toen zegt een sergeant op een bivak, die zegt: moet je eens even opletten, joh. Ik was toen kapitein, legerpredikant. Hij zegt: moet je eens opletten. En hij komt met een scheerapparaat in zijn handen, 's morgens vroeg voor het appel, met een krulsnoer eraan. En hij loopt zo door het bivak heen. En op een gegeven moment bij een den steekt hij dat ding in tussen de wortels van de den. Dan begon hij zichzelf te scheren. Hij had natuurlijk gewoon een ding op batterijen met een krulsnoer in zijn hand. Dat snap ik ook nog wel. Maar hij stond dus op een gegeven moment stond hij zo te voelen van: ja, nee, ik ben goed geschoren. Hij trok die stekker er weer uit. Bzoep, het apparaatje stopte. En hij liep weer terug naar zijn eigen pubtentje. Echt van 3-4 kanten schoten jongens er naartoe van: hier zit een stopcontact. Niet dus. Dat kun je niet dragen. Je kunt je iPad niet dragen. En de mensen die dat weten, laten hem ook thuis. Want die weten dat je hem niet kunt opladen daar waar God is. Dus wat je kunt dragen, dat mag je meenemen. Je kunt je televisie niet dragen. Ook al hebben we allemaal een flatscreen waar we de godganse dag achter zitten te koekeloeren, om het maar even heel bot te zeggen. Je mag hem meenemen. Tuurlijk mag je hem meenemen. Maar hebben we ook bereik daar waar wij naartoe gaan? Nee. Dus die laat je ook maar zitten. Een telefoon dan, want we moeten wel bereikbaar zijn. Wie moet er voor jou zorgen als God niet voor jou zorgt? Ja, daar heb je ook weer gelijk aan. En bovendien kun je die ook niet opladen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zelfs wat jij denkt nodig te hebben, een paar extra sokken, een schone onderbroek en een schoon t-shirt, komen nog schoon uit je rugzak als je gaat in het vertrouwen dat God voor je zorgt. Dit zijn waanzinnige woorden voor mensen in Egypte. Die kijken je aan van: waar heb jij het over? Je denkt toch niet, ja, tenzij het een 10-daagse georganiseerde tocht met Land Rovers is, dat ik de Negev-woestijn inga. Nee. Dat dacht Mozes ook. Heer, ik kom bij ze, maar die lui die gaan nooit mee. Dat gaan ze niet doen. En het aparte is dat hij de opdracht krijgt: ga naar de oudsten. Waarom moet hij naar de oudsten? De oudsten in de Bijbel, dat zijn ook werkelijk de oudsten. Dus de mensen die, zeg maar, leeftijd roelen van hoger, om het zo maar eens te zeggen. Het is echt oud. Dankjewel, denkt Roelof. Oké, okay. Ja, echt oud. Waarom moet Mozes naar die mensen toe? Omdat God weet dat die mensen hun iPad al hebben achtergelaten. Hun schepen achter zich hebben verkocht, in de termen van Roelof te spreken. Die hebben bij heel veel dingen al gezien, dat brengt je niet dichter bij God. Dat brengt je niet dichter bij God. Jouw YouTube-kanaal niet, al die dingen brengen. Je auto niet, je asfalt niet, dat brengt je niet dichter bij God. Dus die hebben alles al losgelaten. En als je tegen die mensen zegt, neem wat je dragen kunt en ga mee om God te ontmoeten, dan zullen die mensen zeggen, ik snap jou. Ik wandel mee tot aan de laatste rivier, zodat in mijn woestijn God mij nabij is en ik kan leven in zijn liefde. Ga alsjeblieft mee de woestijn in. Amen.